Mooi om hier te zijn. Ook een mooie feestdag. En vorige keer dat ik hier was, hebben we ook feest gevierd met Nederlands elftal. Jullie zijn een bijzondere kerk. Ook een kerk helemaal oranje, weet je. Dat zie je ook niet zo vaak. En de Bijbelbeukers, ik had er nog nooit van gehoord. Maar die gaan we vanavond ook eventjes in kerkraden. Kierigroa. Onze kerk is een kerkraden. En daar gaan we ook eventjes de Bijbelbeukers erin gooien vanavond. Ja, hartstikke leuk. En ik mag spreken voor degenen die mij niet kennen. Ik ben Remco de Zwart, getrouwd met Mireille, 25 jaar. En drie kinderen, volwassen kinderen. En behalve dat we voorgangers zijn, spreek ik ook veel in het land, zoals vandaag bij jullie. En ook veel voor tieners en jongeren, dat vind ik ook hartstikke mooi om te doen. Zijn er nog tieners en jongeren in de zaal? Ja, ze zijn er wel. Oké, goed zo. Super dat jullie erbij zijn. Hey, een vraagje om mee te beginnen. Heb je wel eens een situatie meegemaakt dat je ego een knauw kreeg? Au. Nee, niet hier in de achterhoek. Ja, toch wel? Oké. Nou ja, gelukkig. Dan ben ik niet de enige die dat wel eens heeft gehad. Ik weet nog een situatie dat ik werkte voor een grote zorgorganisatie in Zuid-Limburg. Ik was case manager ziekteverzuim. En dat deed ik samen met drie andere case managers. En wij kregen een laptop van de zaak. Yay! Wie houdt daarvan? Laptop van de zaak. Auto van de zaak. Heerlijk, weet je. Laptop van de zaak. Maar goed, je kon dan kiezen. Hè, doe je de laptop in een laptoptas of in een rolkoffer? Nou ja, die drie anderen waren wat ouder dan mij. Die kozen allemaal voor een rolkoffer. Maar ik dacht zoiets van, ja, hallo, hé. Ik ben toch geen bejaarde, joh. Wat weegt zo'n laptop nou? Dan hoef je toch niet met een rolkoffer zo naar je werk te gaan? Ja, nee, maar Remco, we geven goede voorbeeld, hè. Ziekteverzuim, preventie. Dus preventief, ergonomisch verantwoord. Ah, wat een onzin, weet je wel. Je lijkt mijn moeder wel. Mijn moeder was ook altijd zo van, Remco, kijk uit voor je rug. Joh, dat hoeft niet. Ik ben Rambo de Zwart. Ja? Ik bedoel, man van staal, mijn rug, dat is allemaal prima, weet je wel. Dus gewoon een laptoptas en dan zo naar het werk. Ja, tot een avond ik klaar was met werken, weet je wel. En ik was er helemaal klaar mee. Ik doe de deur open en huppakee, ik gooi zo die tas naar de passagiersstoel. En huppakee, klak. En in één keer kon ik niks meer. In één keer stortte ik in elkaar. Ik lag op de grond daar. Het was gelukkig al donker. Ik keek meteen om me heen van, heeft iemand mij gezien? Nee, gelukkig niet. Ik wil geen hulp vragen of zo, hoor. Daar zijn mannen trots in, hè. Kennen jullie dat ook van, ik ga echt niet, als ik door de Albert Heijn loop en ik zoek een product, ga ik echt niet vragen. Ik kan soms 10 minuten door de Albert Heijn lopen en het niet vragen, hoor. Hebben jullie dat ook wel eens? Mijn vrouw die gaat meteen naar de eerste beste. Hey, jongeman, waar is dat product? Nou, hulp vragen naar de huisarts, wat is dat? Nee hoor, dus ik moest op eigen kracht, weet je, mijn auto inkomen en met pijn en moeite. Zo'n oude man reed ik zo naar huis. En daar moest Mireille me uit de auto halen en werd ik op de bank gelegd met veel pijn en moeite. En daar lag ik de rest van de avond in de foetushouding te puffen als een barende vrouw. Want hallo, wat doet dat pijn? Vrouwen die kinderen hebben gekregen, namens alle mannen, respect voor de pijn die jullie allemaal hebben doorstaan. Want ik begreep ook meteen waar dat puffen voor was. Hè. Ik ben met mijn vrouw naar de cursus samen bevallen geweest. Oh, leuk, samen bevallen. Oh. Nou ja, en dan moest Mireille puffen en dan moest ik zo bij haar staan en een beetje wrijven. Maar dat puffen, dat snapte ik nooit zo. Dat is gewoon om de zenuwpijn letterlijk op te vangen. Nou ja, daar lag ik dus zo. Er was helemaal niks meer van die stoere Rambo de Zwart over. Ik was gewoon als een babytje op de bank aan het liggen. My goodness, hey, dat was me wat. Nou ja, dus ik moest muziek melden. En kom je in zo'n reïntegratietraject. Hè? Ik bedoel, ik was case manager ziekteverzuim. En dus mijn collega's moesten mij begeleiden. En op een gegeven moment ging ik ook naar de fysiotherapie. En ik moest ook foto's maken bij de dokter. Ik bleek een dubbele hernia te hebben. Oh jee. Nou, gelukkig hoefde ik niet geopereerd te worden. En eens keken of het vanzelf beter zou worden. En dat was ook zo. Ik kreeg fysiotherapie. En uiteindelijk op een dag zei de fysiotherapeut, nou, ik denk dat je wel kan gaan werken. Maar als je naar je werk gaat, dan heb jij wel een rolkoffer nodig. Ik denk, wat? Een rolkoffer? Ik ben toch geen bejaarde man? Nee, Remco. De tijd is voorbij dat jij zo met je tas loopt. Hè? Ik bedoel, dat is niet goed voor je rug. Je moet hem rollen. Nou ja, Ik kan me de dag nog zo goed herinneren dat ik naar mijn werk kwam met een rolkoffer. Ik hoopte maar dat ze me niet allemaal zouden zien. Maar ja, het was duidelijk. Remco de Zwart had een rolkoffer. Nou, dat deed iets met mijn ego. Ja, mijn ego had een knauw gekregen. Ik die dacht van, oh, dat gebeurt mij niet en toch gebeurde het mij. Nou, wat is een ego? Ego in het Latijns is ik. Wikipedia zegt het woord ego gebruikt men algemeen voor de identificatie van het zelf met een onjuist denkbeeld. Dus je ziet jezelf op een bepaalde manier, maar het klopt niet met de werkelijkheid. Ja, en men spreekt bijvoorbeeld over iemand met een groot ego, als die persoon vindt dat hij heel belangrijk is, maar dat dat eigenlijk wel meevalt. Kent jullie zo iemand? Niet gaan wijzen. Jullie kennen allemaal wel die talentjachtprogramma's, hè, van die mensen die zijn, oeh, ik kan zo goed zingen. En dan gaan ze zingen en dan krijgen ze het jurycommentaar. En dan hebben ze zoiets van, het ligt aan die jury, maar niet aan mijn gezang, weet je wel. Oeh, ego, ego. Nou, ik kan me ook zo goed herinneren dat toen ik net ging werken, ik was net klaar van school, ik ging werken in een Bodaarcentrum voor jonge jeugd in Amsterdam. En daar had je een leidinggevende. En die leidinggevende, nou weet je, we hadden een vergadering en ik weet helemaal niet meer wat ze zei. Maar ze had het erover van, ja, en ik heb dit opgezet en dit project en dit heb ik ontwikkeld en dit heb ik bedacht. En weet je, echt zo van, kijk eens hoe goed ik ben. En alles wat ze zei, weet ik niet meer. Het enige wat ik nog kan herinneren is dat op het moment dat ze begon over al die prestaties van haar, dat haar neusvleugels letterlijk gingen trillen. Het was alsof ze bijna letterlijk zou opstijgen, dat die neusvleugels haar tot grote hoogte zouden brengen. En ik kon alleen maar naar die neusvleugels kijken. En ik kan het me nog zo goed herinneren. Maar is het niet grappig dat we ego bij een ander heel snel spotten? Oeh, die is wel iets te vol van zichzelf. Oh ja, laat ik die persoon maar ontvolgen. Ik heb er een beetje genoeg van. Van, kijk mij nou dit en kijk mij nou dat. Weet je? Dat we dat heel goed bij anderen kunnen zien en daar eigenlijk ook niet zo goed tegen kunnen, maar dat we het bij onszelf eigenlijk niet zien. Ja? Omdat trots is moeilijk te zien in de spiegel. Nou, en jullie zijn bezig met kom en volg mij. En vandaag gaan we bezig met het subthema op Jezus lijken. Nou, als je op Jezus wil lijken, dan betekent dat dat je moet sterven aan jezelf. Ja, dat er geen ruimte is voor jouw ego. Want Jezus had ook, hij zat ook niet vast aan zijn eigen ego. Hij wilde zijn als een mens, God aan God gelijk. Hij legde zijn goddelijkheid af en werd een mens. Er was geen enkele trots in hem. Het ging niet om hem, maar het ging hem om ons. Ja? Dus als je op Jezus wil lijken, dan zeg je eigenlijk ook meer van Jezus en minder van Remco. En dat is het proces waarin God ons brengt. En dat kan soms best wel pijnlijk zijn, zoals dat voor mij ook pijnlijk was toen mijn rug krak zei en ik uiteindelijk met een rolkoffer op het werk verscheen. Nou, iemand uit de Bijbel die dat proces ook heel duidelijk heeft doorgemaakt, dat is Petrus. En Petrus heette eerst Simon. En Simon betekent degene die hoort. En op een dag kwam Jezus langs de oever van het meer van Galilea en Petrus was met zijn broer aan het vissen. En Jezus die roept hem van, kom, laat je netten achter, kom achter mij aan, volg mij, ik maak je vissers van mensen. En Simon, degene die hoort, die hoorde de roepstem van Jezus en hij liet alles achter en hij begon Jezus te volgen. Geen idee waar hij in terecht kwam, het was een groot avontuur. Ja, in de 3 jaar dat hij Jezus zou volgen, zou hij klaargemaakt worden voor de speciale taak die Jezus voor hem had. Maar goed, daar had Simon nog geen idee van. Maar in die 3 jaar werd hij dus klaargestoomd voor die taak. Nou, ik wil beginnen bij een moment, een best wel een belangrijk moment in het leven van Petrus, toen Petrus Jezus begon te volgen. En dat is het moment wat we lezen in Matteüs 16, vers 13. 16, vers 13 tot en met 18. En dan staat, toen Jezus in het gebied van Caesarea Philippi kwam, vroeg hij zijn leerlingen, wie zeggen de mensen dat de mensenzoon is? Ze antwoorden, sommigen zeggen Johannes de Doper, andere Elia, weer andere Jeremia of een van de andere profeten. Nou, dat is heel veilig, hè? Wie zeggen andere mensen dat ik ben? Nou, en ze begonnen dat te vertellen. Maar dan brengt Jezus het eventjes wat dichterbij. En, wie zeggen jullie dat ik ben? En Iedereen is stil. Ja? Ik denk dat ze allemaal even niet goed wisten wat ze moesten zeggen. Maar Petrus, degene die hoort de stem van God. En die krijgt een openbaring. En die zegt, u bent de Messias, de zoon van de levende God. En daarop zei Jezus tegen hem, gelukkig ben je, Simon Barjona, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. En ik zeg je, jij bent Petrus. En op die rots zal ik mijn kerk bouwen. Wauw. Wat een moment in het leven van Petrus. Hij is de enige die de openbaring kreeg. Hè? Dat maakte hem toch wel heel bijzonder. En alsof dat al niet genoeg was, was hij ook de enige die een nieuwe naam kreeg. Simon, voortaan heet jij Petrus. Nou, ik weet niet of jullie Dwayne Johnson kennen. De meeste van jullie kennen die wel. Dat is, die noemen ze ook wel eens The Rock. Nou, en als je Dwayne Johnson ziet, dan denk je, ja, inderdaad, dat is een rock. Hè? Nou ja, dat is best een compliment als iemand je een rots noemt. The Rock, van staal, onbreekbaar, weet je. Ik kan me voorstellen dat dat iets deed met Petrus' ego. Van, hey, wauw, ja, die naam vind ik leuk. Hey, vind ik veel leuker dan Simon. En hey jongens, mij voortaan The Rock noemen, hè. Dat is toch ook gek, hè. Als ik zou vragen, hey, voortaan heet ik Henk de Zwart. En dan moet je, ik wil met Henk worden aangesproken. Ja, doe normaal, jij met je Henk, jij het Remco, weet je. Dus ik kan me voorstellen dat die 11 leerlingen ook zoiets hadden. Ja, moeten wij naar, awkward. Moeten we nou in één keer The Rock noemen, Petrus? En Petrus, ja sorry, maar het laatste waar ik aan denk als ik aan Petrus denk, is aan een rots. Als iemand wispelturig is en impulsief, dan is het Petrus wel. Ja? Zo betrouwbaar en als een rots vind ik hem ook weer niet. Maar probeer je ook eens in te denken in die andere 11. Die staan daar zo bij. Nou, die hebben al de plank misgeslagen, want zij wisten het goede antwoord niet. Petrus wel. En dan krijgt Petrus een nieuwe naam. En hun, die andere 11, ja en wij dan? Krijg ik geen nieuwe naam dan? Waarom hij wel? Ja, nou, ik kan me voorstellen dat dat wat het vraag opriep. En natuurlijk Petrus, hè, die daar ook lekker mee te koop liep. Nou, ik ben nu voortaan Petrus. Noem me Petrus. Noem me The Rock. Nou, zijn ego kreeg een boost. En dan gaat Jezus vertellen dat hij gaat lijden en dat hij gaat sterven. En dan denkt Petrus, hé, wacht eens even. Hey, je hebt me net The Rock genoemd. Nu ga ik ook The Rock zijn, hè? Jezus, kom, ik moet u even onder vier ogen spreken. He, Matthäus 16, vers 22. Dan staat er, Petrus nam hem apart om hem terecht te wijzen. Ja, kom even mee, Jezus. Even onder vier ogen. Want wat hij net zei, dat gaat niet gebeuren. He? Dat gaat niet gebeuren. I got you back. Je gaat niet lijden en sterven. Nee, ben je gek? En dan staat er dat Jezus Petrus de rug toekeerde. Letterlijk zegt, talk to the hand. Heb je vrouw dat wel eens gedaan in een ruzie? Ja, dat is niet leuk hoor. Talk to the hand. En dan jij maar praten. En, nou. Jezus keert hem letterlijk de rug toe. En zegt dan, ja, eerst noemen we hem nog The Rock. En nu zegt hij, Satan, geachte mij. Want je bent niet bedacht op de dingen van God, maar op de dingen van mensen. Oeh, dat is pijnlijk. Eerst was je nog, Petrus, ja. Satan. Deze momenten die volgen elkaar heel snel op. Maar ja, dat was het probleem. Ego is gericht op wat mensen willen. Ja? Maar als je achter Jezus aangaat en als je op Jezus gaat lijken, dan word je gericht op wat God wil. Hier kreeg Petrus' ego een gigantische knal. Nou, heel erg pijnlijk voor hem. En dan vindt Jezus het tijd om een belangrijk principe van het koninkrijk mee te geven. In Matthäus 16, vers 24 zegt hij dan, daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen, wie bij mij wil horen, moet zichzelf niet belangrijk vinden. Met andere woorden, als je bij mij wil horen, moet je je eigen ego aan de kant zetten. Ja, het gaat zelfs zo ver dat je je kruis moet opnemen en dat je mij moet volgen. Want als je je leven wil behouden, ga je het verliezen. Maar als je je leven vanwege mij verliest, ja, als je je ego verliest, je ego aan de kant zet, dan ga je het juist vinden. Nou, Petrus, ja, die hoort dit. Maar het is nog niet echt, het kwartje is nog niet echt gevallen. Hij zou pas veel later begrijpen wat Jezus hiermee bedoelde. En dan lezen we een hoofdstuk verder dat Jezus een berg wil beklimmen. Nou, hartstikke leuk. Hè? Alle 12 hebben wel zin in een bergbeklimming. Maar dan zegt Jezus, maar er gaan er maar 3 mee. Nou, tjonge jongen, dat is ook jammer. Petrus denkt, nou ja, daar zal ik wel niet bij horen. Hij heeft me net Satan genoemd. Ik denk niet dat Jezus met Satan naar de berg wil. Ik zal wel overblijven. Nou ja, dan begint Jezus dan te zeggen wie er mee mag. Ja, Johannes. Ja, natuurlijk Johannes. De discipel die Jezus lief heeft. Oh ja, en zijn broer. Ja, natuurlijk. Ja, zijn broer. Ja, en dan zal de volgende wel Matthäus zijn of Filippus. Als Petrus denkt, weet je, laat me zitten. Ik ga niet mee. En in één keer hoort hij zijn naam, Petrus. Ik denk, wat? Ik? Mag ik mee de berg op? Terwijl ik net Satan genoemd ben, weet je wel. Petrus had het niet zien aankomen. Nou, dan gaan ze dan met z'n drieën die berg op. En die andere 9, die blijven achter. En dan maken ze toch iets fantastisch mee daar op die berg. Weet je, ze zien Jezus veranderen. Zijn lichaam helemaal van gedaante veranderen. Ze zien echt de goddelijkheid van Jezus. Op een gegeven moment zien ze Elia zelfs en Mozes. En er komt een stem uit de hemel. En dat moet een ontmoeting geweest zijn. Een meeting geweest zijn. Dat Petrus zoiets had van, hey, ja, laten we wat tent opzetten, want hier wil ik wel lekker blijven. Weet je wel, Petrus had zoiets van, Petrus was helemaal niet bezig met die 9 die onderaan de berg stonden. Nee, hij was bezig met zichzelf. Een leuk momentje hier, weet je. Elia, Mozes, geweldig. Nou ja, goed, uiteindelijk gaat dat moment voorbij en ze gaan naar beneden. En daar staan die 9 anderen natuurlijk. Nou, kun je je voorstellen hoe die 9 anderen zich gevoeld hebben als ze gewoon horen van, wie hebben jullie ontmoet? Elia? Wat? Wie nog meer? Mozes? En hoe zag Jezus eruit? En wat voor stemmen heb je uit de hemel gehoord? Ze hebben helemaal gemist. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat je ergens niet naartoe gegaan was en toen bleek er iets geweldigs gebeurd te zijn. En jij baalde als een stekker. Was ik toch maar gegaan? Was ik toch maar naar Leef Doetinchem gegaan vanochtend? Als je de preek terugkijkt op YouTube en denkt, oh, was ik daar toch maar gegaan? Ik heb iets gemist. Nou, zo moeten die 9 zich ook gevoeld hebben. Maar ook van, ja, waarom die 3 wel en wij 9 niet? Zijn hun soms belangrijker dan ons? Ik kan me dat heel goed voorstellen. Nou ja, dat leeft ook in de groep. Want een hoofdstuk later, in Matthäus 17, vers 1, dan lees je in diezelfde tijd. Ja, dat is dus in de periode dat dit net gebeurd was. Kwamen de leerlingen bij Jezus met de vraag, wie is de belangrijkste in het koninkrijk van de hemelen? Ja, het is een beetje kinderachtig, hè? Maar voor hun was dat een hele belangrijke vraag. Zeker gezien wat er net gebeurd was. En Jezus, die geeft geen antwoord. Jezus roept een kind bij zich, zette het in het midden van de kring. Als je niet verandert en net zo wordt als de kinderen, zei hij, zult u nooit het koninkrijk van de hemel binnengaan. Wie zichzelf zo eenvoudig en klein vindt als dit kind, is de grootste in het koninkrijk van de hemel. Wie zo'n kind met open armen ontvangt uit liefde voor mij, die ontvangt mij. Ja? Word als een kind. Eenvoudig. Wees niet bezig met status en positie, met hoger opkomen, ellebogen werk. Nee, wees gewoon als een kind. Nou, een duidelijke les. En de leerlingen wisten natuurlijk precies wat hij bedoelde. In hoofdstuk 20, dan lees je op een gegeven moment dat de moeder van Jacobus en Johannes een plannetje heeft. Ja, die heeft dat natuurlijk ook gehoord, hè, dat Petrus, de rock, dat hij nu in één keer Satan genoemd werd. En zij had zoiets van, mijn kinderen zijn toch wel de beste discipelen. Johannes, de discipel die Jezus lief had. Hè? En zijn broer Jacobus, onafscheidelijk. Dus Johnny Boy en Jamie Boy. Dat zijn die gaan toch wel extra in de smaak vallen bij Jezus. Die moeder was daar compleet van overtuigd. En die moeder die zet ze eigenlijk aan om Jezus te vragen of ze naast Jezus mogen gaan zitten. Jezus op de troon. En dan Johannes naast hem en Jacobus naast hem. Nou, ergens kan ik het ook wel begrijpen. Want als ouders vind je je kind altijd de beste. Je kind de mooiste. Je kind de liefste. Ja, toch? Toen ik net vader werd van Naomi, mijn oudste, toen vond ik haar de mooiste baby die er was. De allermooiste met afstand. En ik was zo onder de indruk van haar schoonheid, van haar knappe babygezichtje, dat ik zoiets had van, daar moeten foto's van gemaakt worden. Ze moet ingeschreven staan in een modellenbureau. Ja, want hey, als die bladen in één keer mijn mooie babytje zien, dan willen ze allemaal haar in de bladen hebben, weet je wel. Deze is te mooi om voor mezelf te houden. Dus we gingen naar het modellenbureau en er werden foto's gemaakt. En er waren nog heel veel andere ouders met hun babytjes. En ik had zoiets van, mijn baby is de mooiste, weet je. Dus ga maar naar huis. Als jullie straks de foto's zien van mijn dochter, dan kunnen jullie inpakken. Maar ja, het tegenovergestelde was waar. Weet je, we hoorden helemaal niks meer van het modellenbureau. Andere baby's kwamen in de bladen, maar onze eigen lieve Naomi, die was nergens te bekennen. En ik had echt zoiets van, hoe kan dat nou? Ja, en een paar jaar later, weet je, keek ik die foto's weer eens terug. En toen in één keer wist ik het. Oh man. Mijn vrouw gaf borstvoeding. Nou, dat zag je hoor. Die had zo'n opgeblazen babyhoofd van de moedermelk. En ze sliep altijd op de zij, weet je wel. Dus de haren waren weg aan de zijkant. Ze had gewoon een soort hanenkam hier. Ik denk, ja, vind het gek dat ze niet in de baden kwam. Maar het is allemaal goed gekomen met mijn dochter, hè. Heel veel moedermelk gegeven. En nou is een prachtige jonge dame geworden. Maar, ja toch. Maar ik had wel zoiets van, op dat moment dacht ik van, mijn kind is de mooiste. Nou, dus ik snap het wel. Dat die moeder van Jacobus en Johannes haar kinderen een beetje naar voren schoof. Maar goed, ja, dat Jacobus en Johannes, die vroegen dat zo van Jezus. Mag ik aan de ene kant zitten en aan de andere kant? En weet je, achter de rug van de discipelen en achter de rug van Petrus. Want Petrus hoorde ook bij de grote drie. Ja? Met z'n drieën mochten ze de berg op. Maar ja, er zijn één troon en twee troon naast Jezus. Er is geen plek voor een derde, toch? Dus Petrus werd hier gewoon even gedist. Even geskot, zo van, weet je, die Petrus. Ach, Jezus heeft hem toch Satan genoemd. Hè? Laten wij dat gewoon vragen. Nou, en uiteindelijk, hè, dan komen ze erachter. Hè, dat Johnny Boy en Jamie Boy met hun mama. Ja, durf je wel met je mama? Hè? Met hun mama gevraagd hebben of hun naast Jezus mogen zitten. En dan, nou joh, dan horen die andere leerlingen dat. En dan staat er, de 10 andere leerlingen waren pissed off. Dat is de Remco de Zwart vertaling. Dat is een nieuwe vertaling, die komt binnenkort uit. Maar de MBV vertaling zegt, de 10 andere leerlingen, en dat is meer kerkelijke talen, waren hevig verontwaardigd. Nou, ik denk gewoon, pissed off! Pissnijdig! Wat is dat, wat voor streek flikken jullie hier, Jacobus en Johannes? En deze 10, hè? Dat is Petrus ook. Ik ben de Rock, hallo. Hoe durven jullie mij zo buitenspel te zetten? Hey, weet je nog dat Jezus zei dat ik de sleutels had? Ja, waar ik mee kan ontbinden in de hemel en binden op aan en in de hemel gebonden. En hallo, zijn jullie dat vergeten? Ik hoor naast de troon van Jezus te zitten. Nou, en opnieuw leert Jezus weer een principe van Gods Koninkrijk. Matthäus 20... Vers 25, zeg je, is het weer zo ver? Oké, nou, kom maar allemaal weer even in een kring staan. Even een teammeeting, ja, oké, kom erbij. Jezus riep de leerlingen allemaal bij zich. En zei, jullie weten dat de machthebbers in de wereld de bevolking onderdrukken. Zij maken misbruik van hun macht. Maar onder jullie moet dat totaal anders zijn. Wie van jullie de grootste wil zijn? Petrus. Jacobus, Johannes, die moet jullie dienaar zijn. Wie de voornaamste wil zijn, moet jullie slaaf zijn. Nou, Simon betekent degene die hoort, maar het lijkt wel alsof hij steeds minder goed hoort. Hij hoorde wel wat Jezus zei, maar hij kon het niet pakken. En soms zijn er bepaalde omstandigheden nodig in je leven, dingen die moeten gebeuren, waardoor je geconfronteerd wordt met je eigen ego, waardoor je ego breekt. Ja, zoals ik dat nodig had met mijn laptoptas, zo had Petrus een moment nodig dat zijn ego zou breken. Nou, bij het laatste avondmaal, dan zitten ze allemaal bij elkaar. En dan zegt Jezus het volgende, Lucas 22, vers 28. En dan zegt Jezus, jullie zijn mij in deze vreselijk moeilijke dagen altijd trouw gebleven. Ja, en Petrus hoort dat zo van, ja, natuurlijk. Tuurlijk blijf ik u trouw. De rock, rotsende branding, vreselijk moeilijke dagen. I got your back, Jesus. Daarom zullen jullie mogen eten en drinken aan mijn tafel. Hey, dat gaat de goede kant op. In mijn koninkrijk, dat mijn vader mij gegeven heeft. En dan eindelijk, de Game of Thrones eindelijk komt ten einde. Jezus zegt uiteindelijk hoe hij het voor zich ziet. Vers 30. Jullie zullen op tronen zitten. Om recht te spreken over de 12 stammen voor Israël. Ja? Hij zegt niet wie er naast hem gaat zitten. Hij zegt, jullie zijn wat dat betreft allemaal even belangrijk in mijn ogen. Jullie krijgen allemaal een troon en jullie hebben allemaal een unieke taak. Ja? Met vergelijken ga je niks bereiken. Iedereen is anders en uniek. Weet je, jullie zijn gelijk, jullie krijgen allemaal een troon. En met jullie unieke karakter en unieke persoonlijkheid en unieke roeping mogen jullie recht spreken. Dat is hoe ik het voor me zie. En alsof je Petrus gedachten kan lezen, dat Petrus dat toch wel lastig vindt. Want hij is toch de rock en hij heeft toch de sleutels. Ja, wie zit er dan naast hem? Weet je, als we dan allemaal 12 tronen krijgen, dan laat mij dan een gouden troon krijgen en de andere een zilveren troon. Dan is er toch nog een beetje een verschil. En alsof Jezus Petrus gedachten leest, zegt hij op een gegeven moment, Simon, Simon. Hij zegt niet Petrus, Simon, Simon. Hoor je wel? Hoor je wel? Satan heeft gesmeekt of hij jullie door elkaar mag schudden als tarwe in een zeef. Maar ik heb gebeden dat je geloof je niet in de steek zal laten. Wanneer je van de verkeerde weg bent teruggekomen, sterk dan je broeders in hun geloof. Nou, en hier ja, komt eigenlijk naar boven wat Petrus echt denkt. Petrus vindt zich nog steeds de belangrijkste, vindt zich nog steeds de beste. Want hij zegt in Matthäus 26, vers 33, al laat iedereen u in de steek. Al die 11 losers bij elkaar. Al laten ze u allemaal in de steek. Ik ben de rock. Ik ga u niet in de steek laten. Petrus antwoordde Jezus. De waarheid is dat jij voordat er vannacht een haan kraait, 3 keer zult beweren dat je mij niet kent. Ik zou liever sterven, hield Petrus vol. Nou, Petrus verheft zich boven de anderen. En we weten allemaal hoe dit afloopt, tenminste de meeste van jullie wel. Petrus zou Jezus inderdaad 3 keer verloochenen. En het moment dat mijn ego gekrenkt werd toen ik de laptoptas op de passagiers toegooide en mijn rug krak zei, ja, voor Petrus was het niet het woord krak, maar het woord kukeleku. Op een gegeven moment, toen die haan kraaide, wist Petrus. Wauw, ik met mijn grote mond. Ik met mijn grote ego. Er is helemaal niks van over. En hij druipt af. Weet je, hij heeft zoiets van, ik ben de naam Petrus niet waard. Weet je, ik ben gewoon weer Simon. Ik ga gewoon weer vissen. Weet je, dat hele plan wat Jezus had. Weet je, ik ben gewoon door de mand gevallen. Het is klaar met mij. Maar Jezus was niet klaar met Petrus. En als jij denkt, weet je, dat je klaar bent omdat je ego gebroken is. Weet je, en denkt misschien ik ben afgeschreven voor Jezus. Maar dat is juist het moment dat Jezus je gaat ontmoeten. Want de Heer is nabij de gebrokenen van hart en de verbrijzelden van geest. Ja, dan komt Jezus dichtbij. En Jezus was op zoek naar Petrus, nu hij op zijn gebrokenste was. En hij riep hem bij zich. En hij stelt 3 keer de vraag, heb je mij lief? En hij zegt niet Petrus, heb je mij lief? Hij zegt Simon, heb je mij lief? Simon, ja, hoor je me? Hoor je me nu? Heb je mij lief? Ja, we weten dat je van jezelf houdt. Maar heb je mij lief? Want daar gaat het om. Het gaat niet om jouw ik, jouw ego, maar het gaat om jouw liefde voor mij. Het gaat om mij in jouw leven. En weet je nog, toen ik zei, als je van de verkeerde weg bent teruggekomen, versterk dan je broeders. Egoïsme, daar zit het woord ego in, betekent op jezelf gericht zijn. Het tegenovergestelde daarvan is altruïsme, dat je op anderen gericht bent. Petrus, het gaat niet om jou, je gaat je broeders versterken. Ja? De tijd is voorbij dat je met je broeders gaat vechten. Om wie de eerste is en wie de belangrijkste is. Dat je alleen maar een wedstrijdje aan het doen bent met je broeders. Ja? Want er was wat. Op een gegeven moment hebben ze zelfs een hardloopwedstrijdje gedaan. Weet je, bij de opstanding van Jezus. Johannes en Petrus gingen tegen elkaar rennen. En Johannes vond het even goed om te weten, om te vermelden dat hij het wedstrijdje had gewonnen. Maar Petrus ging als enige het graf in, want dat durfde Johannes niet. Nou, in ieder geval, ze waren altijd competitief. Die tijd is voorbij. Als je op mij wil lijken, ga je niet anderen naar beneden duwen. Ga je anderen omhoog liften. Ja? Want het gaat niet om jou. Als jij het nodig hebt om jezelf belangrijk te vinden ten koste van anderen, dan heb je het niet begrepen. Wees als een kind. Wees als een dienaar. En het gaat erom dat je mij lief hebt. Wijd mijn lammeren. Hoed mijn schapen. Wijd mijn schapen. Dit ging om anderen. Nou, op het moment dat de Pinksterdag aanbrak, dan staat er op een gegeven moment het volgende. Handelingen 2 vers 14. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hem. Weet je, in het begin van het volgen van Jezus had Petrus dit geweldig gevonden. En Petrus en die 11 anderen. Nee, maar die tijd was voorbij. Petrus wist, ik sta hier door de genade van God. Ja? Want mijn ego was compleet gebroken. En ik mag hier staan omdat Jezus mij een nieuwe kans heeft gegeven. Mijn ego is niet meer. Weet je, het gaat om Jezus, het gaat om anderen. Petrus stond hier vanuit gebrokenheid. Maar hij stond er wel in kracht. En Handelingen 4 vers 8 staat dat Petrus antwoord gaf, vol van de geest. Ja, je kan niet vol zijn van jezelf en vol van de geest tegelijkertijd. Petrus was vol van zichzelf. Weet je, maar zijn ego was gebroken. En hier staat, hij was vol van de geest. Nou, dat is een proces van op Jezus gaan lijken. En ook ik heb dat in mijn eigen leven ook meerdere keren ervaren. Ja. Ik heb net verteld van die laptoptas. Maar dat is dan een klein voorbeeldje. Maar in 2019, toen waren wij bezig met onze gemeente om ons aan te sluiten bij een Amerikaanse kerkenbeweging. Een kerkplantbeweging. En wij werden gevraagd om mee te doen. En ik ben een paar keer naar Amerika gegaan. En een droom van mij was altijd wel in een Amerikaanse kerk spreken. Ja, dat was een droom van mij. En dat was een droom die uitkwam. En eerlijk gezegd, het deed ook wel wat met mijn ego. Zo van, nou wauw, hé, internationaal. En ik ga samenwerken met internationale voorgangers. En dat vond ik toch wel heel erg bijzonder. En natuurlijk zou ik dat nooit zo toegegeven hebben. Weet je waar. Maar toch, het deed toch wel iets met mijn ego. En we gingen dus onder hun vleugels vallen. En we gingen richting twee diensten weer. We hadden een tijdje niet gehad. Dus we gingen weer naar twee diensten. En bij die opening zaten er echt, onze zaal zat stampvol. Dus we moesten ook twee diensten hebben. En het ging eigenlijk allemaal hartstikke goed. Ja? En toen kwam corona. En toen in één keer moest alles dicht. En toen bleek ook alles als een kaartenhuis in elkaar te storten. Die hele internationale kerkbeweging stortte ook als een kaartenhuis in elkaar. Uiteindelijk kreeg ik ook heel veel worstelingen met mezelf. Van wie ben ik eigenlijk, weet je wel? We komen niet meer samen. Blijven mensen nog wel komen? Blijven mensen nog wel geven? Hebben we straks nog wel een kerk? Kan ik straks mijn kinderen nog wat te eten geven? Ja, wie ben ik eigenlijk als alles wegvalt? Wie ben ik? Ja, wat is er dan nog over van jezelf? Waar is jouw ego op gebaseerd? Weet je, op wat je doet, wat je hebt. En een aantal maanden later gebeurde er iets verschrikkelijks. Dat ons nichtje stierf van 15 midden in de nacht plotseling. En dat gaf me een soort mokerslag. Waardoor eigenlijk heel veel dingen die zich al opgestapeld hadden in mij. Dit was de druppel. En ik werd overspannen. En ik moest me ziek welden. En dat was een hele gekke gewaarwording. Want ik kon niet meer spreken. Ik dacht, hoe heb ik dat ooit kunnen doen voor honderden mensen spreken? Hoe heb ik ooit preken gemaakt? Ik had geen inspiratie meer. En het ergste van alles was, alles ging door. Het hele christelijke wereldje ging door. De kerk ging door. En ik had echt zoiets van, wie ben ik nou? Ik moest echt naar God gaan. En dat de Heer ook echt aan mij vroeg, Remco, als dat allemaal wegvalt, wie ben je dan? Wie ben je? Ben ik genoeg voor jou? Wil je je ego, wil je je bediening, alles waar je identiteit aan ontleed, Wil je dat aan de kant zetten? Nou, uiteindelijk heeft het ook nog geresulteerd in dat ik onze kerk moest loslaten op een hele pijnlijke manier. En op een gegeven moment was er geen voorganger meer. Ik had geen thuiskerk meer. En ik zat helemaal aan de grond, gebroken. En ik dacht, ja, weet je wel. Ja, hoe moet dat allemaal nou verder? En ik weet dat ik gebroken een keer ging naar een conferentie. En al die blije christenen die daar waren. Ik had er eigenlijk helemaal geen zin in. En dat blije gedoe. En, weet je, maar ik was gevraagd om te komen. En de conferentie was betaald. Het hotel was betaald. Dus ik ging ook een beetje uit beleefdheid. En dan midden in die preek word ik uitgepikt door die profeet. En die profeet die zegt in één keer, jij daar. God zegt, je bent een spreker. God zegt, je bent een schrijver. God zegt, je doet iets met muziek. En God zegt, je bent een leider van leiders. Hij bevestigde me opnieuw in mijn roeping. Terwijl ik helemaal aan de grond zat. En geloof het of niet, maar de maanden daarna stroomde mijn inbox vol met uitnodigingen om te spreken in het land. En God herstelde mij in mijn bediening. En nu mag ik doen wat ik nu doe. Maar ik weet waar ik vandaan kom. Ik zal mijzelf niet op de borst kloppen en zeggen, wow, nou dat hebben we mooi bereikt. Nee, het is allemaal de genade van Jezus Christus. En iedere keer moet ik tegen mezelf zeggen, het gaat niet om mij. Het gaat niet om mij, het is van u. Laten we een moment ons hoofd buigen, bidden. Heer Jezus, dank u wel voor uw liefde voor ons, Heer. Dank u wel dat u de gezindheid had. De gezindheid, Heer, waardoor u zei, ik leg mijn goddelijkheid af en ik kom naar deze wereld om een mens te worden. En om mezelf te laten vernederen aan een kruis. Omdat er geen enkele trots in u was. Er was geen enkele ego. Nee, Heer, want u dacht aan ons. Het ging om u. Het ging om uw naam. Heer, ik bid voor een ieder die hier is. Heer, dat we ons ego aan u kunnen geven. En soms kunnen we het moeilijk zien in de spiegel bij onszelf. Maar zeg, Heer, dat is een gevaarlijk gebed om te bidden, hoor. Maar Heer, als er trots is in mij, als mijn ego me toch te veel in de weg zit, laat het me zien. En breek mijn trots. Minder van mij, meer van Jezus. Heer, ook als het pijn doet, ook als ik door dingen heen moet gaan, maar Heer, ik wil u volgen. En ik wil meer op u gaan lijken. In Jezus' naam. Weet je, misschien voel je aangesproken. Misschien zeg je, ja, ik ervaar die worsteling momenteel. Maar ik wil echt een moment nemen om te knielen bij Jezus. En te zeggen, Heer, ik buig mijn knie. Het gaat niet om mijn naam, het gaat om uw naam. Laat uw wil geschieden in mijn leven. Zoals Jezus bad, Vader, niet mijn wil, maar uw wil. Ja, niet mijn ego, maar u wil geschieden. Weet je, en als je zegt, ik heb behoefte om gewoon hier vooraan te komen en te knielen. En dat gewoon, ja, als een teken van, Heer, ik buig mijn knie. Ik buig mijn knie. Ik wil meer van u. Maar dat betekent ook minder van mij. Dan wil ik je gewoon uitnodigen om naar voren te komen. Als je bent